Voor de luisteraars thuis zullen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Johannes 9. We noemen nu de schriftlezing Johannes 9. En we zingen psalm 25 vers 2. Psalm 25 vers 4 en vers 6. Psalm 27 vers 1. En psalm 27 vers 3. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Johannes 9. En we zingen psalm 25 vers 2. Psalm 25 vers 4 en vers 6. Psalm 27 vers 1. En psalm 27 vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort door te zingen psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen, en waarin gij uw treden bent, en wat er verder volgt. Tweede van psalm 25. schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in Johannes 9. Johannes 9, het hele hoofdstuk. En vooraf stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboren onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde den zilver. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied, omdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken, de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En zeide tot hem: Ga heen, was u in het bad waar de Siloam, het welk bovengezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam, ziende. De geburen dan, die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het. En anderen: Hij is hem gelijk. En hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde en zeide: De mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar het bad waar de Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is die? En hij zeide: Ik weet het niet. Zij brachten hem tot de Farizeeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De Farizeeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden: Deze mens is van God niet, want hij houdt een Sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Zij zeiden wederom tot hun blinde: Gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgenen die ziende geworden was. En zij vragen hun, zeggende: Is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoorden hun en zeiden: Wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelf. Hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, opdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden al reden tezamen een besluit gemaakt dat iemand, zo iemand hem beleert Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelf. Zij dan riepen voor een tweede maal den mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zij zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u alreede gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God op Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mensen antwoordden en zeiden tot hen, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blindgeborenen ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoorden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde en zei tot hem, dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide hij tot hem, geloof gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit horen de enigen uit de Farizeeën, die bij hem waren, en zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo blijf dan in uw zonde.
Wij zingen nog een keer Psalm 25 en nu vers 4 en 6. Vers 4, zeer en goedheid, kent geen palen. En vers 6, wie heeft lust den Heere te vrezen? En wat er volgt, 4 en 6 van Psalm 25. tekst voor de prediking voor dit morgenuur kunt u vinden in vers 39 van het u voorgelezen schriftgedeelte. Waar Gods woord in onze tekst al dus luidt. En Jezus zeide: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. We willen deze tekst ontvouwen in drie gedachten. In de eerste plaats letten we erop dat Jezus tot een oordeel gekomen is. In de tweede plaats letten wij op het oordeel voor wie niet zien. En in de derde plaats op het oordeel voor degenen die zien. Dus drie gedachten. Jezus tot een oordeel in de wereld gekomen. Voor degenen die niet zien. En dan voor degenen die zien of menen te zien. In de eerste plaats de Heer Jezus tot een oordeel in de wereld gekomen. Ik kan misschien bij de eerste lezing wat vreemd aandoen als wij zeggen: de Heer Jezus is tot een oordeel in de wereld gekomen. Is het niet juist zo dat de Heer Jezus de zaligmaker is? En dat Hij gekomen is door de zending van de Vader, in opdracht van de Vader. Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, de gift des Vaders. Niet opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Zegt de Heer Jezus niet tegen zijn discipelen, wanneer zij bidden om vuur van de hemel, dan zegt Hij: de Zoon des mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar te behouden. Maar er is ook aan die boodschap van het evangelie, hoe waar die ook is, er is ook een keerzijde. En die vinden we al in Johannes 3 vers 16, tenminste in de context daarvan. Want dan staat er ook: maar die niet gelooft is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus niet iemand wordt pas veroordeeld nadat hij het evangelie gehoord heeft en niet gelooft in de Zoon. Nee, is al reeds veroordeeld. Dat was hij al. Maar het blijft zo. Het oordeel blijft op hem rusten. Die den Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. De toorn Gods komt, nee, blijft op hem. Die is er al. Maar de toorn van God blijft op zulk een zondaar rusten. Waar geen vrijspraak is van schuld en straf, waar het oordeel niet is weggenomen, daar staat het oordeel nog open. Die zal het leven niet zien. De toorn Gods blijft op hem, totdat in het eindgericht God de zondaar niet langer kan gedogen. En in het gericht door God wordt wraak genomen. Gemeente, dat laat zien dat het evangelie niet meer alleen maar een blijde boodschap is, maar dat er ook een keerzijde is aan het evangelie. En zo moeten wij altijd schrift met schrift vergelijken en ons hoeden voor eenzijdigheid, en dat we de dingen mogen zien op de juiste wijze. Ook als de schrift meerdere dingen ons bekend maakt, ook wanneer het gaat over de Zoon van God. Wij kunnen zeggen: Hij is het vlees geworden woord. En het woord is vlees geworden. God werd mens. En heeft onder ons gewoond. Heeft onder ons getabernakeld, staat er in sommige oude vertalingen. Geleefd onder de mensen. is ons nabijgekomen, heeft zelfs het menselijke vlees en bloed aangenomen. Tegelijk geldt dat hij God uit God is, licht uit licht, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, even gelijk God met de Vader. Eeuwig, oneindig is de Zoon van God. Gemeente, ook daarvan geldt. Christus is niet alleen maar mens. Of opgesloten in zijn menselijke natuur. Maar hij is oneindig. Hij is God zelf. En zo is het ook met die tekst die voor ligt. Als de Heer Jezus zegt, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. We horen dat een paar keer meer in het Johannes-evangelie. Dat niet alleen God de Vader oordeelt als rechter. Dat weten we. Dat de Vader oordeelt en dat de rechter de ganse aarde recht zal doen. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 22. Ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven. En nog een keer in vers 27. Hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Christus is gekomen om te oordelen, om te richten. En gemeente, wanneer een aardse rechter over ons oordeelt en een vonnis uitspreekt, wat voor soort rechter het dan ook is, van welk hof en waar die geplaatst is, maar dan is het wel een oordeel wat je mee te rekenen hebt. Of je er nou mee eens bent of niet, dat doet er helemaal niet toe. Maar je hebt je te verhouden tot zo'n rechterlijk vonnis. Dat geldt al voor een aards vonnis. Maar gemeente, wat dacht u? Als het gaat om een vonnis van God, de Allerhoogste, de rechter van hemel en aarde. Jezus tot een oordeel in de wereld gekomen. Betekent dat dan dat het misschien toch niet zo is wat er staat, dat hij juist niet gekomen is om te oordelen, maar te behouden, om zalig te maken? Is het dan toch zo dat hij juist gekomen is om te verdoemen, om te veroordelen? Gemeente, zo mogen we dat niet verstaan, maar we moeten zeggen dat er een keerzijde is aan de boodschap van het evangelie. De monden waar hij zegt, indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloof zal hebben, ik oordeel hem niet, ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maken. En dan, die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Dat betekent dat alles terugkomt in het gericht van God. Ieder woord, elke woordverkondiging. Het woord dat u vanmorgen, als het goed is, gelezen hebt toen u wakker werd. Het woord dat u door de weeks leest. Of misschien gisteravond ter voorbereiding op de Sabbatdag. Dat woord, dat komt terug. Elk woord wat vanaf deze kansel klinkt, dat komt terug. Dat komt terug. Wij kunnen niet zomaar vrijblijvend preken luisteren, preken lezen en consumeren. Er zijn geen mensenwoorden, maar het is Gods woord. Als Gods woord gepredikt wordt, dan is het dat de lippen van God tot ons geopend worden. Grote verwaardiging, groot wonder, dat de Heere nog tot ons wil spreken, met ons van doen wil hebben. Maar de Heere die komt erop terug, wat we met die woorden gedaan hebben. De woorden komen terug. Oh, wat zal het wat zijn als we die woorden voor onbepaalde tijd naast ons neergelegd hebben. Er niet mee gerekend. Dan zegt de Heer Jezus, ik oordeel u niet, maar die mijn woord verwerpt heeft, die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen, ten laatste dagen. Gemeente, als deze preekstoel zou kunnen praten, dan kan die niet. Maar dan zou het hout uit de preekstoel, dat zal nog tegen u opstaan en tegen u getuigen in het gericht. De stenen uit de muur zullen nog tot u spreken. Op die dag waarin een mens zo helder is, zo helder, mens vergeet wel eens wat. Hij verdrinkt wel eens wat. Hij wil wel eens wat dingen niet meer weten. Maar dat wordt zo'n eerlijke dag, waarin alles terugkomt in het gericht van God. Ieder woord dat we gelezen, dat we aangehoord hebben, zonder geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Je kerkgang zonde, je gebed zonde, je psalmzingen zonde, je collectegaven zonde, alles zonde. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Uw gemeente, ik denk in dit verband ook aan een andere tekstverwijzing die genoemd wordt. En waar het gaat over horende niet horen en ziende niet zien. En daar staat in Matteüs 13, vers 14, in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gehoren en geenszins verstaan, en ziende zult gezien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan, en zich bekeren, en ik hen genezen. Gemeente, het is niet zo dat God ons het woord laat horen, om ons des te meer te kunnen oordelen. Maar wij moeten dit zo zien, ook in de tijd van Jesaja, dat het niet de eerste keer was dat Jesaja geroepen was, 's morgens vroeg opstond, gezonden was om het woord te brengen. Maar dat hij dat talloze keren gedaan had, maar dat het woord keer op keer verworpen en versmaad was geweest, en de Joden het woord ongehoorzaam waren geweest. En dan volgt het oordeel. Horende hoort, maar merkt niet. Ziende ziet, en toch niet zien. Geenszins bemerken. Gemeente, in de tijd van de Heer Jezus is het niet anders geweest. Daarom citeert de Heer Jezus Jesaja. Ook het woord van Christus. Als we alleen al kijken in Johannes 9, ontmoeten veel ongehoorzaamheid, veel tegenkanting. Dus het is geen kwestie van mensen. Er zijn mensen die kunnen begrijpen, die hebben een goed verstand, en andere mensen die kunnen wat minder volgen. Dat is het punt niet. Juist de mensen uit de bovenlaag van de samenleving, het intellect van de natie, die verwierpen het woord en achten het woord licht, zoals het ook is in onze dagen. Die het woord van geen betekenis achten en niet buigen voor het gezag en de autoriteit van Gods woord. Het is ook niet een kwestie dat het mensen waren die verder moreel laag gezonken waren. Dat ze geen deugdelijke levenswandel hadden. Ach, daarin kan een wereldling soms nog een voorbeeld zijn. Maar wat is het dan, gemeente? Het is een gebrek aan geestelijk leven. Een gebrek aan leven. een gebrek aan geest. En dan kan het, dan kan er een wijsheid zijn die het woord toch noemt dwaasheid. Dat een mens met alles, met al zijn inzichten en met alles wat hij meent te weten en te zien voor God een dwaas gerekend wordt. Dat hij wel ogen heeft zoals een lijk ogen heeft, maar die ogen die zien niet, want er zit geen leven in. Zoals een lijk oren heeft, maar ze vangen niets meer op. Er komt geen enkel signaal meer binnen, want het is dood. Het leven wordt gemist. Gemeente, Gods volk heeft een nieuw beginsel gekregen. Ik moet het anders zeggen. Ze zijn een nieuw schepsel geworden. Ze hebben een nieuw hart gekregen. Ze hebben een nieuwe smaak gekregen om te proeven en te smaken de geestelijke werkelijkheid. Hoe kan het dat Gods volk soms aangenaam kan luisteren en met stichting onder de prediking kan verkeren, terwijl er heel veel andere orders zich vervelen, naar het plafond kijken, er niets aan vinden? Hoe komt dat toch? Weet je hoe dat kan? Omdat de mensensmaak bedorven is. Hoe kan het dat Gods volk smaak heeft in de dingen waarin de wereld weerzin voelt, waarin de wereld tegenkanting, tegengekant is? Hoe komt dat? Omdat ze geen smaak heeft in de dienst van God, in de heerlijkheid van God, en nooit iets geproefd heeft van de geestelijke werkelijkheid en van de dierbaarheid van Christus. En daarom staat hier: en Jezus zeide: ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Een mens die zich verhardt onder de dierbaarste waarheden van het evangelie. Gemeente, wat een oordeel. Waar God de mens ook persoonlijk verantwoordelijk voor houdt. We kunnen niet zeggen dat dat Gods schuld is. Dat moet de mens zelf aangerekend worden. Ongehoorzaamheid aan het evangelie. En daarom moeten we ook zeggen, gemeente, dat er geen plek op aarde is waar zo gezondigd wordt als in de kerk. De zwaarste misdadigers, die zitten niet in de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland, maar die zitten hier. Waarom dan? Ik zal het uitleggen. Mensen in de wereld zondigen tegen de wet. En mensen in de kerk ook. Net zo. Maar weet u wat mensen in de kerk ook nog doen? Niet alleen tegen de wet zondigen. U hebt het vanmorgen gehoord. En als het goed is, ben je 10 keer veroordeeld. 10 geboden, 10 keer veroordeeld. Maar mens in de kerk zondigt tegen het evangelie. Hij hoort wel het evangelie. Maar is het evangelie ongehoorzaam? Waar God de ziel niet aan de verdoemenis heeft prijsgegeven, maar zeer bewogen met het heil van zondaren, gezanten heeft uitgezonden om de goede boodschap te brengen. De boodschap van zaligheid, van redding. En door Jezus Christus, waar hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zijn enige niet gespaard, zijn enige die hij lief had, maar heeft hem overgegeven, want God had de wereld zo lief. Dan haalt de mens het in zijn hoofd om de gift des vaders te verwerpen. Wat een vreselijke werkelijkheid, dat een mens onder het evangelie verloren gaat. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. Christus is het licht. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Gemeente, het is mooi als je hier vanmorgen bent. En dat je je plek niet onbezet laat in de kerkdienst. Dat je niet doet als sommigen. Die de onderlinge bijeenkomsten nalaten. En verwaarlozen. Het is goed dat je hier bent op zich. Maar gemeente, bedenk wat je doet als je hier komt. Bedenk wat het betekent. Als u zit onder de woordverkondiging. Wij kunnen ons niet alleen een oordeel eten en drinken. Als een sacrament wordt aangericht. Dan zijn we vuurbang. Dat er iemand is die zich daaraan bezondigt. En zeggen. Naar de apostel Paulus. Het voorschrift van de apostel Paulus. De mens beproeven zichzelf. En eten al zo. Dat je geen oordeel zou eten en drinken. Maar gemeente, bedenk ook goed. Dat je je ook een oordeel kan luisteren. Een oordeel kan luisteren. Onder de woordverkondiging. Dus niet alleen een oordeel bij een verkeerde avondmaalsgang. En is Christus de steen. En niet de rots van behoud, maar de steen des aanstoots en een rots der ergernis. Een steen die de zondaar verplettert. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Dat is het eerste. Onze tweede gedachte is het oordeel voor nietzienden. Jezus zeide, opdat degene die niet zien, zien mogen. En dan moeten wij letten op de context van Johannes 9, wat er gebeurd is. En ik neem aan dat die geschiedenis wel bekend is. Ik heb daar hier ook een keer over gesproken, uit Johannes 9. Over die blind geborene, die door de Heer Jezus ziende gemaakt wordt. Met dat wonderlijke middel, slijk op zijn ogen. Wij zouden zeggen, dan wordt een mens pas goed blind. Als hij slijk in de ogen krijgt. En hij moest zich daar gaan wassen, in dat badwater. En die man heeft in gehoorzaamheid, is hij gegaan naar het badwater. En hij zegt, ik wies mij en ik werd ziende. Hij liet zich behandelen door de medicijnmeester met een hoofdletter. Welk een wonder voltrok zich toen die man voor het eerst het hemellicht mocht aanschouwen. Waar hij alleen maar zwarte duisternis gezien had. Waar alles één kleur was. Alles zwart voor de ogen. Hij geen vormen kon onderscheiden. Geen kleuren ooit gezien had. Want hij was blind van de geboorte. En hij nu kon zien de prediking in de schepping. Het hemel rond dat getuigt van Gods eer en eerlijkheid. Welk een groot wonder. Een blinde die van de geboorte af blind is en die ziende mag worden. Maar dan komt het. Dan komt het. Dan zijn er mensen die weten heel niet wat het is om blind te zijn. En de meeste van ons weten dat niet. En dan mag blij zijn dat je dat niet weet. Sommige mensen, als ze wat ouder worden, die weten er dan iets van. Maar blind van de geboorte, heel het leven blind. Dat is een hele zaak. Maar die mensen die er helemaal niets van weten, die gaan oordelen over wat er met deze man is gebeurd. Over zijn persoon en over het wonder wat er gebeurd is. En wie zijn dat dan? Wel, dat zijn de buren. Het zijn de buren. Wat zeggen zij? Zij geloven eigenlijk niet dat hij het is. In vers 9 staat dat ze zeggen, hij is hem gelijk. Dat betekent, hij lijkt erop, maar het is hem niet. Het is, nou het kon misschien een dubbelganger wezen, maar het is hem niet zelf. Wat betekent dat, gemeente? Er staat niet zomaar in de Bijbel. Weet je wat dat betekent? Dat ze er niks van geloven. Niks. Ze geloven niet het wonder dat deze man is overkomen. En dan vragen ze hem verslag wat er gebeurd is. En dan geeft deze man een eenvoudig getuigenis van het wonder. In vers 11. Hij antwoordde en zeide: de mens genaamd Jezus maakte slijk. En bestreek mijn ogen en zeide tot mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. En dan lezen we de volgende personen die hem ook gaan oordelen. Want de buren die brengen hem bij de fariseeën. In vers 13. En ook de fariseeën laten daar een menselijke licht en wijsheid schijnen over deze zaak. In vers 16. Sommigen dan uit de fariseeën zeiden: deze mens, Christus, is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Deze mannen, die zoveel licht en wijsheid meenden te hebben, dat ze in de positie waren om over de Zoon van God zelf te oordelen. En dan staat er nog een vers waaruit het ongeloof blijkt. Vers 18. De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat zij geroepen hadden de ouders, desgene die ziende geworden was. En dat zijn dan dat is dan de derde groep. Dat zijn de ouders. De ouders. En wat zullen die zeggen? Gemeenten die draaien eromheen. Die geven geen getuigenis van het wonder. Ze zeggen: ja, dat is onze zoon. En het is ook zo dat hij nou ziet. Maar wie dat gedaan heeft en hoe dat gebeurd is, ja, dat weten we niet. Dat moet je maar aan hem zelf vragen. Hij heeft de leeftijd. Dit zeiden zijn ouders omdat ze de Joden vreesden. Want de Joden hadden al reden tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat hij uit de synagoge zou geworpen worden. Wat betekent dat, gemeente? In de synagoge is geen plaats voor Christus. En ieder die Christus beleidt, wordt eruit geworpen. Dat is wat een Christusloze gemeenschap. Geen plaats voor hem die de weg is tot de Vader, de waarheid en het leven. Waar de belijdenis van Christus achterwege blijft en ook niet vernomen wordt uit de mond van deze ouders. Gemeente, nou mochten ze een plekje houden in de synagoge. Ze werden er niet uitgeworpen, zeg maar rustig eruit geschopt. Maar wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Hoe ongelukkig dat ze nou een leven behouden hadden in de godsdienst. Je kan beter je leven verliezen. Want deze man, die weet er nog niet veel van, maar daar komen we zo wel op. Maar toch, hij weet al wel zoveel dat er iets aan hem gebeurd is. De Heere heeft wat groots verricht. En eigenlijk is dat al genoeg om deze man er ook uit te werpen. Uit de synagoge. En dan proberen ze die man op andere gedachten te brengen over Christus. Ze zijn niet tevreden dat ze zelf Christus afwijzen, maar ze willen ook deze man voorsorteren en leggen hem als het ware woorden in de mond. In vers 34, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Wij weten het. Wij weten. Wat weten ze eigenlijk? Wat is dat voor een wetenschap? Wij weten dat deze mens een zondaar is. Als u dat nou ook vindt, geef God de eer. Nou, eer je God. En nou net denkt zoals wij denken. Geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Wij weten precies wie Christus is. Wij hebben geen meer licht, geen meer onderwijs nodig. Wij hoeven Psalm 25 niet meer te bidden, niet meer te zingen. Dat stadium zijn we lang gepasseerd. Wij weten. Och, een mens die het weet. Maar die man dan die hem beleed. Ik Ik zei al, die kwam buiten de synagoge te staan. Is dat niet sneu? Dan heb je zoiets meegemaakt. En dan loopt het zo met je af. Triest toch, dat je eruit geworpen wordt. En zij wierpen hem uit, vers 34. Gemeente, is dat zo? Is die man zielig? Die man is niet zielig. De man is zalig, zalig. Wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Hoe gelukkig. Dat ze toch in 5 minuten met die man konden uithouden. En dat ze hem eruit wierpen. En want wat gebeurt er dan? De Heer gaat die man opzoeken. De rest niet, maar die man wel. Daar gaat de Heer op bezoek. En dan zie je het. Die zijn leven verliest, zal het behouden. De Heer zoekt hem op. Vers 35. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden. En hem vindende zeide hij tot hem: geloof gij in de Zoon Gods? Hij antwoordde en zeide: wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem: en gij hebt hem gezien. En die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Gemeente, hieruit blijkt dat hoewel deze man zijn lichamelijke ogen geopend waren, dat hij toch nog maar een zeer beperkt zicht had op wie Christus was. Hij noemde hem bijvoorbeeld een profeet. Hij is een profeet. De mens Jezus maakte slijk. Hij zag hem naar zijn mensheid. Maar zag hem nog niet als de Zoon van God. Hij zegt: wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Daar zien we gewilligheid. Een gewilligheid om te geloven bij deze man. De Heer heeft dat in zijn hart gelegd. Jezus zeide: gij hebt hem gezien. Die met u spreekt, dezelfde is het. Toen mocht hij zien. Niet alleen een profeet. Niet alleen een mens. Maar de Zoon van God. Hij mag licht ontvangen. Licht. Geestelijk licht. Een rechtszicht op Christus. En doet belijdenis. En hij zeide: ik geloof, Heere, Heere. En hij aanbad hem. Hij aanbad hem. Gemeente, dat is. Als u iets ziet van Christus, dan is je godsdienstige leven voorbij. Je leven buiten Christus. Weet wat je dan gaat doen? Aanbidden. God dienen. Dus geen godsdienst, nee, God dienen. Dat is iets heel anders. Dan krijg je voor het eerst God voor ogen. De Heere voor ogen. Welk een heerlijke zaak. Wat betekent dat? Hem gehoorzamen. Hem belijden. Hem eren. Liefhebben. Vertrouwen. Deze man heeft niet alleen zijn ogen geopend gekregen. Voor het natuurlijke. Om de aarde. Om de wereld te zien. Maar heeft zicht gekregen op Christus. Hij heeft hem gehoord. Hij heeft hem gezien. Wie heerlijkheid en dierbaarheid in Jezus ziet, gaat over tot aanbidding. Gemeente, wat is er gebeurd? Deze man is een nieuwe schepping geworden. Niet alleen andere ogen, maar alles anders. Niet alleen oren om te horen. Maar ook een hart om te verstaan en op te merken. Het stenen hart weggenomen. Een vlezen hart daarvoor in de plaats gelegd. Daarom zegt de Heer Jezus direct aansluitend: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat degenen die niet zien, zien mogen. Wat betekent dat? Dan moet u de kanttekening lezen. Die leggen er goed uit wat die zeggen. Wat niet zien betekent, dat is een geestelijke blindheid kennen en begeren, daarvan verlost te worden. Maar ook wat zien betekent, dat is tot de rechte en zaligmakende kennis Gods mogen gebracht worden. Welke genadewonder. Welk een heerlijke zaak om van de geestelijke blindheid verlost te worden. Gemeente, het is groot als je oog krijgt voor de schepping, zeker. Want de meeste mensen hebben zelfs daar geen oog voor. Die zien nog niet eens de heerlijkheid die God in de schepping gelegd heeft. Maar veel heerlijker is het. Wat Psalm 19 zegt. Zeren werd nogthans verspreid volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert. Zicht te krijgen op de heerlijkheid van het woord. Van de boodschap van het evangelie. Christus in het evangelie. Deze man kreeg niet alleen een paar goede ogen, maar het zou toch wat zijn, hè? Als je een paar goede ogen hebt en je blijft met de rest zitten. Dan ben je ongelukkig, arm. Wat heb je nou aan een paar goede ogen in dat opzicht? Dat heel je leven alles kan zien. En de ogen raken niet verzadigd van het zien. Maar gemeente, als je toch geen geestelijk licht hebt, dan heb je toch nooit wat gezien. Wat weet de mens dan? Gemeente, om daar een toepassing te maken. De Heer Jezus zegt, ik ben tot een oordeel gekomen. Dat degene die niet zien, de blinden. Blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Die armen, die ellendigen. Die ongelukkigen, niet de gearriveerden, niet degene die het weten. Maar dat amechtige volk, dat ellendige volk in zichzelf, die zich niet beroepen op een inzicht, op een wijsheid, maar die zeggen, ik zou er graag iets meer van weten. Of niet? Al weet u het allemaal wel. Zou je er niet graag iets meer van, ik heb een man gekend, die zegt, ik weet goed hoe ik geroepen ben. Ambtelijk geroepen, door de Heere. En dat hij mij in zijn dienst gesteld heeft. En ik kon niet goed vertellen hoe dat gegaan was. Maar van de kindschappen, zou ik graag iets meer van weten. Van die bijzonderste weldaden van Christus. De heerlijkheid van Christus. Daar nou iets meer van te kennen en vervolgen te kennen. Die verlegen zijn om licht. Die verlegen zijn om leiding. Om opening. En gemeente, zulke zoekt de Heer op, vanmorgen ook. Daar komt de Heer over. Gemeente, wat heb je aan deze kerkdienst vanmorgen? Hij hier op een harde bank moet zitten, anderhalf uur. En het allemaal aanhoren. Ja, wat biedt deze kerk eigenlijk? Hier ligt een Bijbel. En verder. Er is weinig te zien. Er is weinig te zien. En wat je ziet, dat heb je allemaal al gezien. Maar gemeente, als God overkomt. Dan zie je wat. Dan zie je wat. Dat is zulk een rijkdom. Zulk een heerlijkheid. Als de Heere overkomt. Terwijl je misschien gewoon op de stoel of in je bank zit. Dat is zo'n vreugde, zo'n heerlijkheid, wat met niets te vergelijken is. En bij wie komt de Heer? Bij armen, bij blinden. Daarom zegt de Heer Jezus in de zaligspreking, zalig zijn de armen, die treuren. De hongerigen en de dorstigen. De Heer draait altijd alles om. De fariseeën zeiden zalig die rijk zijn van geest. En zalig die niet meer treuren. Die de tranen te boven zijn. Die niet meer bedrukt met tranen zaaien. Die volle buiken hebben. Die gelaafd zijn. En de Heer zegt zalig de armen. De verbrokenen. De verslagenen, wie steeds meer een gebrek, een geestelijk gebrek gaan inleven, een geestelijke armoede gaan voelen. voor eigen waarneming alles te moeten missen, om een leeg vat te zijn. Om gevoed te worden met honger, met verlangen, om deel te hebben aan dat grote goed, geef dat mijn oog het goed aanschouw, welk gij u dan bezweken trouw, uw uitverkorenen toe wilt voegen. O, kon ik daar deel aan krijgen, kon ik verenigd worden met die dierbare borg en zaligmaker Christus. Kon ik een zaligmakende toepassing krijgen van zijn persoon. Gemeente, dan zegt de man de waarheid. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, dat die niet zien, zien mogen. We gaan er eerst van zingen op Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? En wat er volgt, 27 vers 1. Voorzienden, want er staat, en die zien blind worden. En dus is duidelijk wat hier bedoeld wordt. Die zien. De Joden zeiden, wij weten dat deze mens, Christus, een zondaar is. Dat was het licht wat ze hadden over de persoon van Christus. En vers 29, wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. Dat is het oordeel geweest van de Joden en bijzonder van de Farizeeën. Dat ze als zienden blind werden. Zij verachten het evangelie en werden in een blindheid gelaten. Maar gemeente, het oordeel geldt niet alleen de Jood. Maar het geldt ook elk mens die zich verheft. Die zelf genoegzaam is en zich verhardt onder het evangelie. Die zien blind worden. Die de Heere niet meer nodig hebben. Die geen werk hebben voor de borg en zaligmaker. Gemeente, hebt u werk voor de borg en zaligmaker? Is er iemand vanmorgen in Vriezenveen die nog werk heeft voor Christus? Of heeft Christus hier niets te doen? Omdat we de gestalte hebben van Laodicea. Rijk en verrijkt en geen dingsgebrek. Lek boven water. Jammer, jammer. Als God het niet verroet, eeuwig jammer. Als dat zo is, gemeente. Want dan gaat Christus wijken. Dan sluiten we Christus buiten de deur. Gij weet niet dat ge zijt ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. Gemeente, weten we dat nog? Weten we dat nog? Het arme zondaarsleven. Want het is om blind, om naakt te zijn. Om ellendig te zijn. Zij misten het rechte zicht op het woord, op de borg, maar ook op zichzelf. Op zichzelf. Dat staat er toch niet alleen voor Laodicea. En ook niet alleen voor de zeven gemeenten. Maar daar staat er ook tot waarschuwing van de kerk. In Laodicea was het zover dat Christus buiten de deur stond. Want hij zegt, zie, ik sta aan de deur. Dat wil zeggen, hij stond buiten. Hij stond buiten. Dat is wat, christelijke gemeente, Christus buiten. Wat een zaak, gemeente. Christus buiten. De vraag is vanmorgen, is Christus in de gemeente van Vriezenveen? Is Christus binnen of buiten? Of staat hij aan de deur, gemeente? Dat is niet zo moeilijk hoor, om te zien of Christus in een gemeente is of niet. Dat is niet zo moeilijk. Je kan wel duidelijk zien als hij er wel is. Dat kun je ook heel duidelijk zien, dat kun je vernemen. Daar vinden we verslag van in handelingen. Wat er dan gebeurt als de geest komt. En als men volhardt in de leer der apostelen. En samenkomt rondom het woord. Dat zij die Christus verworpen en gekruist hadden. In hem een heil, een hoogst geluk gingen aanschouwen. Die de Zoon van God gingen kussen. Dat wil zeggen hem te voet gingen vallen. En voor de Zoon van God gingen buigen. Waar de leer van Christus, de inhoud, het merg van het evangelie is. En zij volharden in de leer der apostelen. Maar ook in de gemeenschap. In de gemeenschap. Gemeente. Gemeenschap, wat is dat toch? Dat is met God gemeenschap. Met God de Vader. Met God de Zoon. Door de Heilige Geest. Gemeenschap. Met alle drie de personen van een goddelijke wezen. En weet je wat dan ook? Dan krijg je ook onderling gemeenschap. Als dat is. Dus het is niet zo, we maken het gezellig en dan hebben we gemeenschap. We gaan barbecuen met de gemeente en dat soort dingen. En al zulke soort activiteiten, gemeente, dat is geen gemeenschap. Gemeenschap begint in de hemel. Waar God die geen mens nodig heeft, het God behaagd heeft, die volzalig is in zichzelf, maar die toch gemeenschap wil hebben met de mensenkinderen, die behagen heeft in zondaren, die lust heeft in gemeenschap met zondaren, gemeente. Die gemeenschap, volharden in de gemeenschap. Maar ook in de breking des broods. Dit is mijn lichaam, gebroken voor u, zondaar, zondares. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. En dat dierbare bloed van Christus, als de wijn ingeschonken wordt, het bloed vergoten tot verzoening. Gemeente, zo mag de gemeente volharden. Wat deden ze allemaal nog meer aan activiteiten? Ik lees niet dat ze allerlei dingen toevoegden. Ze hielden zich eenvoudig aan de dingen die de Heeren had voorgeschreven. En waren daar tevreden mee en volharden. In het gebed, in de gemeenschap, de breking van het brood en de leer der apostelen. Daar woonde Christus te midden van zijn volk, in alle eenvoud. En gemeente, waar die kernzaken gaan wijken, waar andere dingen belangrijk worden, daar gaat Christus weg, daar gaat hij weg. Daar komt hij buiten de deur te staan. En kan het worden een synagoge des Satans? Dat zien we soms ook letterlijk gebeuren in kerken. Vele kerken in Nederland. Het is nog niet zo lang geleden dat u in de krant kon lezen dat er in de Laurenskerk in Rotterdam een houseparty werd georganiseerd. Je hoeft niet te vragen of Christus daar nog binnen is. Die is buiten de deur gezondigd. Dat is natuurlijk een begrove manier. Maar kan ook veel minder grof. Veel subtieler. Veel langzamer hand. Als de vrijzinnigheid zijn intrede doet. Wanneer de Godheid van Christus niet langer beleden wordt. Wanneer Christus van zijn eer beroofd wordt. En hij geen goddelijke zaligmaker meer is, maar slechts een mens. Of een goed voorbeeld. Of we kunnen ook denken aan een dode orthodoxie, waar de belijdenis nog wel klopt. Maar waar de belijdenis lippendienst bewezen wordt, waar het hart eruit is. Een christendom zonder Christus. Waar de godsdienstige mens kan floreren. Waar mensen hoog bekeerd worden. Maar niet afgebroken. En niet vernederd. Behoorlijk vernederd voor God. Hoe ongelukkig, gemeente. Daar moet de Heere gaan wijken. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat degenen die zien blind worden, gemeente. Een mens wil in de wereld graag de dingen naar zijn hand zetten. En in de godsdienst niet minder. Maar weet u wat de Heer nou zegt? Als een mens dat nou helemaal gelukt is en heeft het helemaal gemaakt, dan is hij het ook helemaal kwijt. Dan is hij alles kwijt. Is hij God kwijt. Christus kwijt. Want die zien blind worden. Het oordeel voltrekt zich. Het oordeel voltrekt zich onder de woordverkondiging. Waar een mens hoort dat God, Augustinus zegt, God is al nederig. God is nederig geworden. Hij is mens geworden. De mens is nog trots. De mens is nog trots. Even verwaand en opgeblazen. En beroemt zich op zijn hoogte. Gemeente, Christus buiten de deur van de gemeente, dat is nog een beetje algemeen, hè? Laat het iets persoonlijker maken. Is hij bij u binnen in uw hart? Christus leeft in mij of buiten? Lukt het u om Christus buiten uw ziel, buiten uw hart te houden? Hoe lang lukt dat al? Om Christus op afstand te houden? Moet hij nou aan de deur staan? Moet hij nou kloppen? Hoe lang klopt hij al? Het hooglied zegt dat zijn haar nat was, zwart van de dauw. Oh, hij stond al zo lang en die slaperige bruid wilde niet opstaan om hem de deur te openen. Gemeente, Christus binnen, in u of buiten. En dan staat er hier in vers 40, dit oorden enigen uit de Farizeeën die bij hem waren. En zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Bedoelt u soms te zeggen dat wij ook blind zijn? U zult het toch niet menen dat het werkelijk zo is? Dat wij, zijn wij dan ook blind, gemeente? Een mens die dat denkt, geeft zijn blindheid al te kennen. Want het is precies wat Christus bedoelt. Zijn wij dan ook blind? Ja, inderdaad, inderdaad. Stekenblind, zo blind. Zo vervreemd van God. Blind van zemels wegen. Jezus zeide tot hen, indien ge blind waart, zo zou ge geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien. Zo blijf dan uw zonde. Gemeente, wanneer een mens slechts onwetend is, dan kan hij nog wetenschap leren. Dan kan hij nog op school komen. Bij de allerhoogste profeet en leraar. Dat is niet zo erg hoor. Om van hem zijn wegen te leren. Maar waar een mens niet open staat voor lering, blijft hij blind en in de zonde. Daarom zegt de Heer Jezus hier, zo blijft dan uw zonde. Welke zonde is dat, gemeente? Dat is de zonde waar de Heer Jezus ook naar verwezen heeft in hoofdstuk 8. En wel in vers 21. Daar staat in hoofdstuk 8 vers 21. Daar zegt hij tegen dezelfde personen. En in uw zonde zult gij sterven. En let erop dat zonde daar staat in het enkelvoud. En niet in het meervoud. Het gaat om een bepaalde zonde. De kanttekening zegt dat is om uw moedwillig ongeloof. Zult gij tijdiglijk en eeuwiglijk vergaan. Daar klinkt het vonnis. En wordt het vonnis nog twee keer herhaald in vers 24. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. Gemeente vanmorgen, als u hier zit en u bent nog in uw natuurstaat, dat wil zeggen, zonder dat er enige genade aan uw ziel is toegepast, besef dan dat uw staat vreselijk is. U bent zonder Christus, zonder hoop in de wereld, zonder de enige daartoe aangewezen persoon om zalig te worden. De toorn van God rust op u en blijft ook op u rusten. En zal straks in alle eeuwigheid ontladen. In de dag wanneer u geroepen wordt om voor God te verschijnen. Gemeente, denk toch niet. Denkt u nou werkelijk dat God tevreden is met u of met uw godsdienst? Dat God daar behagen in schept? Denkt u dat? Gemeente, alleen uw godsdienst al is genoeg reden voor God om u voor eeuwig te verdoemen. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Het kan niet bestaan. Gemeente, God heeft in niemand behagen. In geen enkel mens buiten Christus. Hij heeft alleen maar behagen in een kind van zijn welbehagen. In zijn eigen zoon, waarvan hij gezegd heeft, een stem uit de hemel, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Buiten Christus heeft God in niemand behagen, maar in Christus heeft God een welbehagen. Wie u bent, gemeente, dat is de andere kant van de zaak. Een mens kan zo bedorven, zo goddeloos niet zijn. Of daar is nog doel aan. U hebt het misschien wel eens meer gehoord van die slavenschipper, Jan Newton. Die man die vervoerde slaven, dat was zijn beroep. Nou, dat is niet zo'n fraai beroep, als je het al een beroep kan noemen. En ik zal u besparen wat er dan allemaal gebeurde op dat schip. Maar het was ook niet zijn enige zonde. Dat die mensen verhandelde. En daarmee was het een beest van een mens. Een groot beest voor God. Maar de Heere kwam. Om die arme blinde dwaas in zijn weg richting het verderf te grijpen. Te arresteren. En dan zegt hij: ik was verloren, maar ik ben gevonden. En ik was blind, maar nu mag ik zien. Dat zijn de woorden van de blindgeborene. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ze zijn een blindheid, een dwaasheid aan de weet gekomen. Maar het licht der wereld is in de wereld gekomen, in het leven gekomen van zijn volk. Nu is het licht geworden. Nu zijn het niet langer kinderen van de nacht en kinderen van de ongerechtigheid, van de duisternis, van de onvruchtbare werken der duisternis. Maar het is dag geworden. De nacht is voorbij gegaan. Het zijn kinderen des lichts, gewapend met de wapenen des lichts. Nu aanbidden ze niet langer zichzelf. Maar zijn ze zichzelf kwijt. En buigen ze zich, gemeente, dat is de kerk, die buigt. Ook vanmorgen voor de Zoon van God. Amen. De slotzang is 27 vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid, een schone dienst aanschouwen. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.